Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Pompidou zweeft een beetje tussen hemel en aarde en dat heeft alles te maken met de nieuwe opstelling in de gerestaureerde Sint-Pieterskerk in Leuven. En ik kijk naar die kerk, tenminste ik kijk naar de torens van die kerk en het dak van de kerk. Het is ongelooflijk, want wij zitten live in Museum M op de derde verdieping, een beetje in hemelse atmosferen. Kortom, als wij nu in quarantaine moeten gaan, dan is dat al bij al zo slecht, toch niet? Goed, ik ga over die tentoonstelling in de Sint-Pieterskerk praten met een aantal mensen. Peter Carpro van het museum, conservator hier. Dag Peter.
Goeiedag.
Met een glimlach op de lippen na een hele week feesten bijna natuurlijk.
Oh ja, het was inderdaad een absolute partyweek. We zijn begonnen woensdag en we zijn gisteren afgesloten. Dus voldaan, een beetje moe, maar heel voldaan.
Ja. Je ziet er nog behoorlijk fris uit, dus
dat
valt mee. Linda Temmink zit er ook bij je vandaag. Linda, je hebt heel wat gerestaureerd hier in de Sint-Pieterskerk. Tevreden ook met alles wat je hier hebt kunnen realiseren?
Ja, heel tevreden. Ja.
Dat zijn al twee glimlachjes. En dan een derde komt van mijn collega Mark Janssens van Maestro. En dan vragen wij ons af, wat een miraculeuze verschijning is dat in Leuven. Hoe doet die man dat zo snel van Brussel naar Leuven? Heeft hij eigenlijk vanuit het radiohuis je uitzending gemaakt?
Eigenlijk gewoon 3 minuten stappen, maar ik ben blij dat ik even op adem kan komen. Toch?
Ja. Dankjewel ook om hier te zijn. Peter, ik start bij jou. We hebben Museum M, het museum van Leuven, maar jullie palmen nu een stukje van die kerk in. Hoe is dat gegaan?
Goh, dat is al een lang verhaal. De kerk staat hier al 550 jaar en herbergt de grootste kunstschatten van de stad, sowieso. De Boutsen, het grote kruis van Bormann. En de kerk is altijd kern geweest van de stad. En in de jaren 70 heeft de stad een deel van de kerk al ingenomen als een soort museumplaats. Dat was toen genaamd de Schatkamer van Sint-Pieter. En dat was het koor. En het koor werd afgesloten van de rest van de kerk. Ja. En daar had je dan eigenlijk al de grote kunstschatten waar je aan toegang voor moest betalen, dat je eigenlijk in de museale omgeving zat. En wat we nu gedaan hebben, is eigenlijk die kerk terug als een geheel bekeken. En dat is eigenlijk ergens ook logisch inhoudelijk gezien.
Ja, met die verrukkelijke boutsen die daar hangen natuurlijk. En zoveel andere kunstschatten. We bevinden ons echt tussen hemel en aarde. Mark Janssens, je hebt een hele intense band ook met de Sint-Pieterskerk. Hoe kan je dat uitleggen?
Intense band, ja. Ik ben er al zo'n 15 jaar betrokken als vrijwilliger. Binnen de gemeenschap, dus de religieuze gemeenschap, de mensen die vooral in het weekend samenkomen en die de voorbije 10, 15 jaar geweldig afgezien hebben eigenlijk. Want ze moesten zo ongeveer om het jaar, anderhalf jaar van plaats veranderen. Maar het ging er wel altijd op vooruit, hoewel we soms het gevoel hadden niet dat het 2 stappen vooruit was, het toch altijd weer 1 achteruit.
Ja, het is wel wat natuurlijk. Ja. Zo'n restauratie voor de kerkganger zelf is dat niet eenvoudig geweest.
Ik herinner mij ook, Chantal, in de jaren 80, toen Gaston Eyskes hier begraven werd, dat we de kerk binnen moesten onder een afdak, want de stenen vielen naar beneden en het was helemaal zwart geblakerd. En dat was geen zicht om daar de vleugeladjutant van de koning te zien binnenkomen en die man die moest zich bijna beschermen of hij kon meebegraven worden.
Ja, waarom ligt de liturgie jou van de Sint-Pieterskerk?
Wel, het is eigenlijk een samengaan van de kerk aan zich, het gebouw, dat een fantastisch gebouw is en van binnen eigenlijk aanzet, trouwens meer dan ooit, vind ik, tot inspiratie en tot verdieping. En de liturgie ligt mij omdat ze voor het grootste deel toch wel ook aangepast is aan het kader en aan de omgeving. Dus we gaan daar op zaterdag en zondag niet met ballonnen binnenkomen of op fietsjes binnenkomen om duidelijk te maken dat we ook deel van de wereld zijn. Ik denk dat de mensen ook naar deze kerk gaan en naar de liturgie daar gaan niet om in een andere wereld terecht te komen, maar wel om iets anders te ervaren in hun eigen wereld. En dat proberen we daar te doen met de liturgie.
Ja. Met hoeveel zijn jullie in het weekend?
Enkele honderden. Ja. Ik ga niet verhullen dat wij meegaan in de trend van heel Vlaanderen. Dat is namelijk een ouder publiek. Je moet veel je best doen om jonge mensen te overtuigen. Hoewel dat hier in Leuven meevalt, want er zijn veel internationale studenten die vaak toch nog kiezen voor Leuven en voor de katholieke universiteit Leuven en dus eigenlijk toch nog in het weekend naar de vieringen komen. En die geven toch wel misschien een beetje een nieuw leven en een nieuwe adem aan een publiek dat gedoe altijd zo van, er gaan minder mensen naar de kerk. Dat is niet fijn als je dat tientallen jaren naar elkaar hoort.
Als ze maar niet met ballonnen komen, dat is een voorwaarde natuurlijk. Peter, laten we nog even kijken naar die vernieuwde opstelling en ook naar die kerk zelf en een beetje de geschiedenis van die kerk. Laten we daar nog eens naar kijken. Die kerk heeft ongelooflijk afgezien. Het was bijna ten koste van de gelovigen natuurlijk, als je ziet dat mijn collega bijna stenen op zijn hoofd kreeg. Maar die kerk heeft... Het is een kruistocht geweest voor die kerk.
Oh, absoluut. Ik ga nu niet beginnen met de kruistocht in het jaar 1000 toen het is opgericht geweest. Dus dat ligt al wat achter ons. Maar die kerk heeft in de 20e eeuw heel veel afgezien. Natuurlijk de fameuze brand van Leuven 1914, waar de Duitsers een soort strafexpeditie hebben opgezet tegen Leuven en andere steden, andere martelaarsteden. En de kerk was een van de slachtoffers van het van heel patrimonium dat toen in vlammen is opgegaan. Dan is er uiteindelijk een restauratiecampagne gebeurd tussen de twee oorlogen. Maar in de Tweede Wereldoorlog is er weer een geallieerde bom opgevallen op de noordkant, op de kant van het kapitel en het sacristie. Daar is een zware bom opgevallen, waardoor dat eigenlijk de noordkant van het transept ook terug in puin lag. Dat is dan ook weer heropgebouwd toen in die tijd. Maar de kerk zelf is opgebouwd uit een hele poreuze zandsteen, vestensteen. En die heeft zeer zwaar te lijden gehad van toenemend autoverkeer in de stad Leuven en zure regen.
Ja, die vervuiling die gaat echt in die stenen gaan zitten. En Linda weet daar wellicht meer over. Als je zo'n zachte zandstenen hebt, dan zijn de gevolgen niet te overzien natuurlijk.
Het is nu niet per se omdat de steen heel zacht is, dat er daardoor meer schade ontstaat dan aan een iets hardere steen. Maar wat er gebeurt is dat je hebt vocht in de lucht en dat gaat een chemische reactie aan met het bindmiddel van de steen. En je krijgt een gipskorstje. Dus Mark zegt dat de kerk van buiten zwart zag. Dat is een gipskorst en die is zwart doordat er roet in zit, doordat er vuil in zit. Want in essentie is het gips. En dat is ook binnen in de kerk gebeurd. Dus je hebt het dak wat een tijd open heeft gelegen. En we hebben bijvoorbeeld een wit marmeren relief in dat gedeelte. En daarop zat een dikke rode en zwarte korst. Ik weet niet of jij je dat nog kunt herinneren?
Heel vers, ja.
Ja, klopt. Ja. En we waren aan het twijfelen of dat polychromie was of toch een aantasting. En het bleek uiteindelijk baksteenstof te zijn met een gipskorst. Dus we hebben die verwijderd en nu ziet het weer mooi wit.
Ja.
Maar dus alle stenen lijden onder dat effect.
Linda, hoe lang zal dat wit blijven, denk je? Er is al wat minder verkeer in de stad natuurlijk. Hè?
Ja, ik denk tegenwoordig ook de zure regen is al wat minder zuur. Ja. Hè? Nu met de nieuwe inkomportalen is er ook wat meer een sluis gevormd, denk ik. Dus ik verwacht, als we niet te veel kaarsjes branden...
Oei, dat kan ik je niet verzekeren.
Dat we toch een jaar of 20, 25 zeker gaan kunnen doorgaan.
Ja. Peter, hoe lang heeft de restauratie van de kerk nu geduurd in totaal?
In totaal 35 jaar. Dus dat is diep in de jaren 80 dat we daarmee begonnen zijn. De diensten van de stad, data en facilitair beheer. En het heeft ongeveer 25 jaar geduurd voor de buitenkant, want daar was heel veel werk aan. En 10 jaar binnenkant, maar ook in de binnenkant zaten ook al de restauraties van al de kunstwerken.
Die gelovigen hebben dus echt moeten afzien.
Absoluut. Die
voor
hebben,
een kerk. Die absoluut. Hebben een aflaten eigenlijk al verdiend, zou je kunnen
oh,
zeggen.
Oh, zeker en vast. He? Direct naar de hemel.
Maar Mark is sowieso zonder zonden, dus er is
oh, ja,
geen enkel
ja, ja.
probleem.
Ik werp de eerste steen. Om in de stenenretoriek te blijven. Ja.
Het is een typisch voorbeeld, zegt men, schrijven jullie ook, van de Brabantse gotiek. Wat is daar nu zo typisch aan, Peter?
De Brabantse gotiek is eigenlijk een hele rijke gotiek, een hele flamboyante gotiek. Zelfs als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de Westbouw, die al iets later van dat latere datum is, dan ga je daar allerlei architecturale elementen in ontdekken die ze eigenlijk moeilijker hebben gemaakt dan nodig was. Gewoon voor de uitstraling zo weergaloos mogelijk te maken. Ander voorbeeld is het feit, ja, bij de kerk zie je dat nu niet, maar je ziet wel een ander voorbeeld, waaronder ons stadhuis, is het feit dat torens werden gemaakt uit steenkant. Dus echt het feit dat je door de toren kunt zien en dat die volledig is uitgewerkt in steen. Maar dat zie je ook binnen in de kerk, want daarin staat nog de maquette, de originele maquette van de Westbouwtorens, waarin je dat ook helemaal ziet, hoe dat die, eigenlijk die kerk is uitgewerkt als ragfijn dantel eigenlijk. Ja. Het is een ongelooflijke rijke stijl en daar zit natuurlijk een beetje anders met de gotische stijl van andere gebieden. Ook omdat Brabant historisch gezien wel een zeer rijke provincie is geweest.
Ja, men kon het zich allemaal permitteren. Had die kerk één of meerdere architecten, Peter?
Die had verschillende architecten. Ja, het is ook een kerk daar ze 100 jaar aan gebouwd hebben, in de initiële fase. Dus ja, initieel had je architecten die ook aan het stadhuis hadden gewerkt, zoals Sulpicius van Vorst. Een van de laatste architecten die heeft meegewerkt is Joos Massijs. Dat is familie van Quinten. En die was dan verantwoordelijk voor de kroon op het werk, de kers op de taart zijn, die Westtorens, die er spijtig genoeg nooit gekomen zijn.
Maar kan je mij dat nu uitleggen? Want het zou fantastisch geweest zijn mocht Leuven die torens hebben gehad.
Absoluut.
Maar het heeft niet mogen zijn. Hoe kwam dat, Peter?
Nee, het is jammer. Dus ze zijn begonnen aan het bouwen van die Westtorens. En het initiële concept was, we gaan echt de grootste kerk bouwen van de Lage Landen. En indien ze af was geweest, dan was die kerk 150 meter hoog. Veruit de hoogste kerk van de Lage Landen. Maar wat er gebeurd was, met Zeiss had geen rekening gehouden met de onstabiele ondergrond. Dus al 10 jaar na de dood van de architect begon men al te merken dat de ondergrond niet stabiel genoeg was.
Gelukkig was hij al dood, Peter.
Ja, inderdaad. Hij omdraaien in zijn graf, ik weet het niet, maar toch. En dan zo tegen het eind van 1570 ongeveer begon het te verzakken. En in het begin van de 17e eeuw heeft men gewoon uit veiligheidsreden beslist van het terug wat af te breken tot een lager niveau.
En dan heb je die stompjes natuurlijk.
Hè? Ja, voilà.
Enfin, ze blijven heel elegant natuurlijk. Ik moet even terug naar Linda en naar die fameuze torenmaquette. De mensen die hier aanwezig zijn, die mogen straks de tentoonstelling gaan bezoeken in de kerk. Maar Linda, je hebt hier uitgebreid mee bezig gehouden natuurlijk. Dat ding is zo mooi. Een torenmaquette is iets heel exclusiefs. Dat vind je bijna niet meer.
Nee.
Waarvoor diende dat nu?
Eigenlijk was het een model voor de architect om te laten zien aan de opdrachtgever van dit is mijn plan, dit is wat ik wil doen, dit is mijn ontwerp. En natuurlijk, omdat je spreekt over een architecturaal gegeven, spreekt een model veel meer, een maquette veel meer dan een tekening.
Ja. Hè, want maar ik wist niet dat er toen al maquettes in zwang waren om indruk te maken op je cliëntele als architect. Ja.
Ja.
Het is inderdaad een zeer uitzonderlijk stuk. Een van de weinigen gekend. Er zijn meerdere tekeningen gekend. En ook wij hier in M hebben nog 2 originele tekeningen van die Westbouw. Maar qua maquette is het heel uitzonderlijk. Er zit eigenlijk trouwens nog een leuk verhaal achter. Want inderdaad, dat zo'n maquette, zoals vandaag de dag, als een architect iets komt voorstellen in maquette, bouwt iets uit balsahout. Eigenlijk is het juist hetzelfde. Het is een werkding. En dat zat in het archief van de stad Leuven. Dat was geen deel van de kerk, dat was gewoon een archiefstuk.
Ja.
En in 1924 hebben een internationaal team van wetenschappers een artikel gepubliceerd in de Burlington Magazine, een van de belangrijkste tijdschriften voor kunstgeschiedenis, om de stad Leuven op te roepen om dat ding terug tentoon te stellen. En ze hebben daar gehoor aan gegeven.
Ja,
en
wist men toen niet hoe uitzonderlijk die torenmaquette was? Of,
ja, de wetenschappers wel.
Maar de stad Leuven nog niet.
Ik denk dat die heel goed geluisterd hebben naar mensen met kennis van zaken op dat moment. En die hebben dat toen effectief ook getoond. Ja. Uiteindelijk, het is een uitzonderlijk stuk. En ik ben ook heel blij, want we merkten ook bij de kerk dat die een beetje in een hoekje stond en veel mensen gewoon passeerden zonder die echt te zien. Ja. Dat we die nu toch ietsjes beter naar voren kunnen brengen, want het is echt een uitzonderlijk stuk.
Ja, ik ga nog even naar Mark voor ik terug bij jou kom, Linda. Het is een fantastisch ding, hè, Mark Janssens.
Het is een fantastische kerk. En de lichtinval bijvoorbeeld is onwaarschijnlijk. Ja. Hè. Het is ongelooflijk gebouwd naar de superieure lichtinval. Ik herinner me dat we een paar jaar geleden in de sacristie waren en iedereen bleef ineens staan en dacht, wat gebeurt er hier? We hebben dan echt een verschijning, Chantal. Dat was door een van de raampjes kwam eigenlijk het licht gevallen. En dan tekende dat licht een prachtige tekening op de stenen vloer. Dat duurt een paar minuten, niet langer dan dat. Dat is zo'n soort fenomeen waar ze vandaag voor ergens aan de andere kant van de wereld gaan kijken. Maar daar gebeurde het gewoon in een plek waar eigenlijk bijna niemand komt. En datzelfde heb je eigenlijk ook op zondag, als de eerste zon begint te komen. Op een bepaald moment valt dat dan zo binnen in de kerk. We hebben ook twee camera's in de kerk hangen waarmee we een aantal dingen opnemen. En dan, die camera's die werken dan niet omdat er zoveel licht binnenvalt. Je kan het eigenlijk niks zien. Je ziet alleen witte vlekken. En als je daar dan zit en er klinkt mooie muziek uit die tijd bijvoorbeeld. Er klinkt Vlaamse polyfonie, want er is heel wat muziek gecomponeerd voor de Sint-Pieterskerk ook. Muziek die we vandaag bijna niet meer horen. En als je daar dan zit, dan valt alles samen. Zeker nu, in die waar alles eigenlijk klopt. Geen enkele generatie, dus de eerste generatie Leuvenaars die nog in leven is, die het op die manier kan ervaren, de kerk op dit moment. Er is niemand nog in leven die ze beter gekend heeft dan nu. Ja. Dat vind ik wel heel fijn.
Ja, het is een ongelooflijke elegante kerk. Ik was er vorige week en ik was zo onder de indruk om ze in al die frisheid te zien. Mm-hmm. Hoe was dat nu voor jou de afgelopen weken om dit te mogen meemaken?
Ja, natuurlijk, je ziet het stap voor stap evolueren de voorbije jaren. Ik herinner me dat we in een kerk zaten tot voor 5 jaar, waar er nauwelijks verwarming was. En dan was je blij dat je er weg kon, eerlijk gezegd. Hoe schoon ze ook was, maar als het op zondag buiten veroort, -2, dan was het in de kerk -5.
Ja, maar nu moet het eigenlijk altijd 14 graden zijn, denk ik, omwille van het feit dat de kerk nu ook een museale functie heeft gekregen.
En dat voel je ook, gelukkig maar. Ja. En dat maakt het ook een beetje aangenamer. Ik was vorige zaterdag nog op dat concert waar het orgel, het gerestaureerde en uitgebreide Del Motte-orgel ingespeeld werd. En dat was weer samenvallend. Die muziek, dat orgel, de ruimte. Ja. Ja, dan heb je zoiets van, kan ik hier blijven? Natuurlijk, het verhaal van het orgel is nog een heel ingewikkeld en heel, verhaal, want vele mensen zouden nog een orgel willen dat nog beter bij de kerk past, want dit is eigenlijk een romantisch begin 20e eeuwse orgel. Ja. Maar dat is een verhaal van nog eens een aparte Pompidou.
Ja, maar dan kom ik eens terug natuurlijk. Ik moet nog even naar Linda. Linda, wat heb jij nu met die maquette gedaan? In welke toestand was ze? Want nu, het is... Ik zei het al net, het is een fantastisch stuk.
Ja. Eigenlijk moet je je voorstellen dat alles in de kerk grijs was. Dus de altaren waren grijs, we hebben witte, zwarte, rode marmer, was allemaal grijs. En de torenmaquette ook. En toen we zijn begonnen, het allereerste wat we hebben gedaan, is alle afgebroken stukken verzameld. En in kaart gebracht waar dat we ze vonden, om later te gaan zoeken waar dat ze hoorden te zijn.
Wacht, Linda, nu ben je heel gekke dingen aan het vertellen. Waar lagen die afgebroken stukken en hoe weet je dat dat van die maquette komt?
Aan de steensoort, vennensteen. En ook aan het sculpteerwerk kun je zien dat het van de maquette is. Ja. En het lag meestal op en in de maquette. Dus ja, je hebt zwaartekracht, dingen van boven vallen naar beneden, hè, dat is logisch. En onderaan heb je kleine balustrades en daarachter hebben we heel veel stukjes teruggevonden. Ja. Dingen die van boven zijn gevallen, maar ook dingen die beneden zijn afgebroken, meestal door mensen.
Ja, ja.
En dan mensen daar achter zijn gelegd.
Fikken ja. Niet van afblijven nee. Van die mooie torenmaketten.
Dat kun je ook zien, hè. Ja. Beneden is er veel schade.
Ja,
en
ja.
Verder naar boven veel minder.
Stel voor dat jullie daar 100 camera's gaan hangen. En owee diegene die ooit nog aan de torenmaquette komt.
Inderdaad.
En dan, wat heb je nog gedaan?
Ja. Dus die stukken hebben we uiteindelijk verlijmd. Dat waren in totaal 111 verlijmingen. Dus dat is echt puzzelen voor gevorderden. Ja. Echt zoeken, waar komt dat kleine hogeltje vandaan. Een hogeltje is dat kleine tjoepje op een pinakel. En het pinakel is het driehoekige, de driehoekige torenspits.
Ja.
Dus ze hebben alle hogeltjes teruggevonden en teruggeplaatst. Maar daarvoor hebben we eerst een doorgedreven reiniging uitgevoerd. Dus die grijze laag die op die avennesteen zat, die hebben we verwijderd met compressen. En dat was echt een fantastisch resultaat. Dat was zeer, zeer bevredigend om te doen. Dat
ja,
was heel, heel
neem ik aan. Peter, er staat hier nog een toren in die kerk, maar dat is dan de Sacramentstoren. Mm-hmm. Dat is ook een juweeltje.
Absoluut.
Zo'n mooi ding.
Ja. Het is volledig in die stijl van die Brabantse gotiek, dus ook daar weer. Dat is een lust om naar te kijken. Maar dat is ook eigenlijk ook de spirituele batterij van die kerk. Want wat werd er in een sacramentstoren gehouden, of wat werd erin bewaard? Dat was de hostie. En de hostie is, zeker tijdens het heilig sacrament van de mis, is dat de verpersoonlijking van het lichaam van Christus. Dat is wat ze noemen de transsubstantiatie. De substantie transformeert van brood naar het bloed van Christus, het lichaam van Christus. Dus heiliger als dat krijg je het niet.
Mm-hmm.
Bij gevolg was het wel belangrijk voor een kerk om dat element, dat hart eigenlijk van de religie, om daar een onwaarschijnlijk mooi tabernakel voor op te richten. En dat was dan zo een toren. Mm-hmm. En het is de oudst bewaarde toren, sacramentstoren, die er nog bestaat. Dus hij dateert van, de opdracht is gegeven in 1450, opgeleverd in 1460. Het is echt de oudste die er nog bestaat. Past eigenlijk perfect in heel de kerk. Want de filosofie van die sacramentstoren is ook gerelateerd met de Eucharistie, met het laatste avondmaal, met al dat soort elementen, met het broederschap van het heilig sacrament, waarover later meer gehoord.
Ja, we hebben nog een half uur. Eén ding mag ik ook niet vergeten. Ik ga nog even naar Mark Janssens, de kromme Christus.
Ja? Mm-hmm, ja.
Kijk mij een beetje gek aan. Maar hier hangt een kromme Christus.
Ja, maar, onder andere. Ja, hier hangt een kromme Christus. Er hangt heel veel en er is heel veel. Want dat is één van de elementen. Bijvoorbeeld ook dat Christushoofd is ook heel belangrijk. En vooral, waar ik de aandacht wil op vestigen, omdat ik altijd zie dat mensen daar bij het binnenkomen van de kerk meteen naar kijken, het kruisbeeld.
Ja.
Het Brabantse, het gotische, het prachtige kruisbeeld met eigenlijk de dynamiek van de een kijkt naar de andere. Dat is zo mooi. Er zijn mensen die naar ons komen en die zeggen van, er hoeft zelfs niks in de kerk te gebeuren. We gaan zitten en we kijken naar dat kruisbeeld en dan is onze dag goed. Dat is zo'n sprekend beeld. Als je de kerk binnenkomt en dat ziet. Hij is een tijdje ook tijdens de restauratie, dat vonden we verschrikkelijk jammer, ingepakt geweest. Dan
leek het
van,
op een kunstwerk van Christo.
En het werd ook weer uitgepakt, gelukkig. dat is een van de elementen. Maar er zijn een aantal. Ik herinner me die dingen ook waar je over spreekt. Ook van in mijn jeugd. Wij kwamen, want ik ben ook hier naar school gegaan. Wij kwamen in onze schooljaren al naar deze kerk kijken. Ik herinner mij al die schilderijen ook. Ik vond er een paar heel lugubere bij, moet ik zeggen, waarbij darmen uit een lichaam.
Ja, die komen nog aan bod.
Ah ja, de darmen komen nog aan
bod. We zullen het kort houden hoe die darmen uit het lijf van de heilige Erasmus werden gehaald. En of dat eigenlijk ook wel waar is, Mark Janssens.
Ja.
Goed, ik wil nog even weten waarom die Christus nu krom is. Want er hangt een prachtig tentoongesteld, Peter. Tegen een stukje gepolychromeerde wand hangt het hoofd Van de kromme Christus.
Absoluut.
En aan dat beeld zijn mirakels verbonden, hele geschiedenissen enzovoort. Het lijf is wel verdwenen.
Ja, dat is het enige lastige van het beeld. Maar voor de rest is het fantastisch. Het enige wat we nog hebben, is het hoofd. En wij hebben het hoofd dankzij een restauratiecampagne uit de 19e eeuw. Van het mirakelbeeld van de stad Leuven, zijnde de kromme Christus. We hebben er nog oude afbeeldingen van. We zien het terug op schilderijen uit de 17e, uit de 18e eeuw. En wat was er nu zo speciaal aan dat beeld? Jullie kunnen allemaal zich een gekruisigde Christus voor de geest halen. Wel, stel u voor dat een van de armen van die gekruisigde Christus niet naar boven wees, maar naar beneden. Ja. Dus dat de Christus letterlijk scheef aan zijn kruis hing. En natuurlijk stond daar was een hele volksreligie, volkslegendes rondgebouwd. En een van die, ik vind dat een heel mooie legende, een van die legendes was, op een bepaalde dag had een dief zich laten insluiten, 's nachts in de kerk, om dan 's nachts aan de haal te gaan met al het kerksilver en dergelijke. En hij was bezig met de kerk te verlaten, totdat hij langs het kruisbeeld kwam. En onze lieve Heer heeft toen met zijn arm de dief in de kraag gevat en zo de dief tegengehouden. Een mooie volkslegende. Maar bij deze wezen ook gewaarschuwd, de kerk is nog steeds goed beveiligd.
Oké, zometeen zal het gaan over Dirk Bouts.
Les traits d'aux yeux suivirent madame Le fond souvent rire et joyeux venait Son douce maintien et son très douce parler Mon mise en feu d'un mot souhaitant la flamme.
Muziek van Gilles Binchois door Grain de la Voix. Pompidou zit live in Museum M in Leuven. En we hebben hier de luxe van op de derde verdieping te mogen kijken naar het dak en de voorgevel van de Sint-Pieterskerk. Daar zien we eigenlijk de achterkant van. Het is een beetje ingewikkeld. Maar goed, we gaan nog even door over al die kunstschatten die te zien zijn in de Sint-Pieterskerk op een nieuwe permanente opstelling. En die is getiteld tussen hemel en aarde. En daar hangen natuurlijk ook twee fantastische werken die ook verbonden zijn met de Sacramentskapel. Peter, we hadden het daarnet al over die prachtige toren. En dan moeten we het hebben over onze Vlaamse primitief. En dat is Dirk Bouts, maar alweer een beetje pech. Het is ook weer geen Vlaming. Peter,
ach,
toch?
Ach ja. Op dat moment was Vlaanderen ook een heel ander land. Dat lag ergens bij Gent en Brugge. Hier zaten we in Brabant.
Ja, maar dus hij kwam uit Haarlem. Hoe komt het eigenlijk dat Dirk Bouts hier in Leuven is beland en vooral is gebleven?
Wel, we hebben weinig zicht op zijn beweegreden om naar Leuven te trekken. Nou, het is te zeggen, we hebben geen brieven of zo, spijtig genoeg. Wat we wel weten, dat hij naar hier is gekomen en dat hij direct een van de rijkste dames uit de stad is, heeft getrouwd. Mm. Dus ik denk dat er, laten we zeggen, dat liefde ermee gemoeid was. Maar langs de andere kant, op dat ogenblik, had je ook een soort stedenstrijd. De strijd die eigenlijk nog steeds bezig is tussen Brussel en Leuven. Vandaag de dag neemt dat de vorm aan van wie heeft de originele meiboom. Maar toen was het echt van, ja, ze gingen echt tegen elkaar concurreren op gebied van gebouwen en kunst en dat soort zaken. Uh-huh. En ja, natuurlijk de stadhuizen, de strijd tussen de stadhuizen. Maar evengoed, ja, de kerk was ook zo een publiek gebouw.
Maar er moet een reden zijn geweest dat Dirk Bouts naar hier is gekomen, want hij had ook naar Gent of naar Brugge kunnen gaan.
Ja. Natuurlijk, hier had hij een stad in volledige opbouw voor zich alleen. Dus dat is, denk ik, wat dat hij in Gent of Brugge niet... Ja. Daar zal hij meer concurrentie gehad hebben.
Ja, daar zat Jan van Eyck natuurlijk. Voilà. Daar moest hij een beetje mee gaan uitkijken.
En dus had hij zoiets van, ah, dan ga ik naar Leuven. Valt ook geld te verdienen. Dus
Voor wie schilderde hij nu dat laatste avondmaal, Peter?
Wel, hij schilderde dat voor het broederschap van het Heilig Sacrament. En dat is een, laten we zeggen, een middeleeuwse serviceclub. Ik ben nu zeer kort door de bocht, maar zo kun je dat wel zien. Dat waren eigenlijk de rijke heren van stand van de stad die zich samen hadden verenigd in een broederschap om het Heilig Sacrament te steunen. En die hadden hun eigen kapel in de Sint-Pieterskerk. En de filosofie achter dat broederschap was het idee dat iedereen zijn eigen spirituele leven kon vormgeven. Iedereen kon zijn eigen ziel redden. En dan moet je een beetje bekijken in de historische context, waar ik waarschijnlijk nu niet veel tijd voor heb.
Maar misschien moet ik het ook nog even aan Mark vragen. Ben jij vertrouwd met die hele geschiedenis?
Nee, niet echt, nee. Ik weet het. Trouwens, er bestaan nog altijd zo'n genootschappen. Dus het is in die zin is het een beetje mee geëvolueerd ook met de tijd. Maar het blijft, ik vind het altijd een beetje bizar, maar goed, van die genootschappen. Maar mensen blijven zich daar rond wel verzamelen. Hè. Ze zitten dan nog op heel verschillende plaatsen. Dat zijn natuurlijk, die genootschappen zitten niet in de lift. Zoals jij zei, dat zijn vandaag niet meer altijd de meer begoede mensen die... voor wie dat misschien een kanaal is om wat promotie te maken voor henzelf. Maar zo'n dingen bestaan nog. Volksdevotie bestaat nog. Soms denken we dat niet meer bestaat, maar als er een soort devotie de 20e eeuw overleefd heeft, dan is het wel degelijk volksdevotie. Mm-hmm. Als je de cijfers bekijkt van wat er ook bedevaart gegaan wordt. Hier in Leuven is ook tot kort een bedevaartsstad geweest met Pater Damiaan en zo. En met de Sint-Jozefskerk. Dat blijft een belangrijk element en dat vergeten we wel eens. Daar moeten we toch rekening mee houden. En de geschiedenis van zo'n genootschap is natuurlijk fantastisch om te bekijken hoe dat ook geëvolueerd is in de loop van de tijd. Hè. En dat heeft ook te maken met de invloed van de kerk en de talende invloed van de kerk natuurlijk, dat die genootschappen een andere invulling krijgen. Dus het zou vandaag een heel andere invulling krijgen, mochten we zeg maar met een genootschap beginnen. Dan zou het misschien echt heel erg op zo'n serviceclub lijken.
Ja, maar terug naar Dirk Bouts. We gaan de hele geschiedenis van de Eucharistie en hoe die mannen daarover dachten nu even moeten overslaan, maar... kijk op de site van het Museum M en deze tentoonstelling enzovoort. Dan kom je alles te weten wat je wil weten. Peter, wat maakt dit schilderij nu zo uitzonderlijk? Het is ook van een verpletterende perfectie. Het is van een perfecte schoonheid. Mm-hmm. Het is geen Jan van Eyck. Waarmee ik niet heb gezegd dat het niet even goed is. Het is gewoon zo anders. Het is gewoon Dirk Bouts.
Het is absoluut Dirk Bouts. Nu wil niet zeggen dat Dirk Bouts niet... naar Jan van Eyck heeft gekeken. Want Jan van Eyck is zo'n beetje 30 jaar vroeger als Dirk. Mm-hmm. En Dirk Bouts heeft van Jan van Eyck die lessen geleerd van die technische perfectie, van die kunde om te schilderen. Want ook Van Eyck is heel gedetailleerd, maar Bouts zit eigenlijk ook in die sfeer.
Ja, maar de personages zien er helemaal anders uit.
Ja, dus de
dat is wel typisch voor Bouts, vind ik.
Inderdaad, die personages die zijn allemaal zeer, zeer onthecht, laat ik het zo noemen.
Het is wel een totale sereniteit eigenlijk.
Ja. Vandaar dat in het verleden Bouts soms de schilder van de stilte werd genoemd. Nu denk ik niet dat dat het meest revolutionaire eraan is. Ik denk het meest revolutionaire aan de laatste avondmaal is het gebruik van perspectief. Wat Bouts, en dat is echt revolutionair voor die periode, wat Bouts heeft gedaan, die heeft voor de eerste keer op zo'n groot formaat een perfect mathematisch perspectief toegepast.
En heeft hij dat dan bij de Italianen gehaald? Want wie de Van Eyck tentoonstelling al heeft bezocht in Gent, weet dat ze daar een these over hebben. Van de Italianen die waren heel ver gevorderd in hun kennis van de perspectief. Van Eyck in principe niet. Dat is een heel organische manier van perspectief toe te passen.
Ja.
Dus Dirk Bouts die wist al meer hoe het moest.
Ja, nu, perspectief is iets heel gecompliceerd, omdat je niet één soort perspectief hebt. Dat is juist de misvatting van de meeste mensen. Denken dat er maar één techniek is om diepte te brengen in een plat vlak. Dat is het niet. En in de Duitse gebieden, in de Nederlandse gebieden, had men al verschillende soorten perspectief. En niet noodzakelijk perspectief dat te maken had met gezichtsbedrog, want het mathematisch perspectief is dat eigenlijk. Maar bijvoorbeeld had ook symbolisch perspectief. Hetgeen belangrijk is, gaan we groter afbeelden. Dat soort zaken. Dus perspectief is veel gecompliceerder dan dat. Was Bouts op de hoogte van wat er in Italië gebeurt? Ik denk het wel. We hebben al eens een studie gemaakt over de invloed van Bouts in Italië en hoe dat we dat konden aantonen. Er waren een paar elementen, maar weinig om een case op te bouwen. Maar als je gaat kijken naar hoe dat hij schildert en de filosofie van Alberti met zijn traktaat over de architectuur en de schilderkunst, dan ga je zien dat eigenlijk Bouts letterlijk de theorie van Alberti vormgeeft.
Ja. Ook heel mooi, dat zijn de doorkijkjes die je hebt als je naar dat laatste avondmaal staat te kijken. Eigenlijk zie je ook een stuk van de stad Leuven op dat moment.
Ja, absoluut. Je ziet eigenlijk het stadhuis in aanbouw.
Ja.
Dus je ziet de torentjes van het stadhuis zonder de spindrag-torentjes er zelf op. Maar wat ook nog heel leuk is, en dat heb ik ook over het laatst nog eens kunnen bekijken, maar echt mijn neus op het werk, is... Op het schilderij staat ook in het heel klein de kalenderwijzerplaat.
Nee.
Jawel.
En in welk hoekje situeert zich dat?
Wel, dat hing dus aan de buitenkant van de oostbouw van het stadhuis. Daar zie je op de buitenkant in het heel klein, zo gedetailleerd, maar je kunt het herkennen, de kalenderwijzerplaat uit de collectie van M.
Dus, ongelooflijk.
Ja, dat was een leuke ontdekking.
Ja. Laten we het hebben over... Ja, dat gruwelijke schilderij dat hier ook te zien is in de Sint-Pieterskerk. En dat is ook van Bouts.
Mm-hmm.
En dan hebben we het over de marteling van de heilige Erasmus. En Johan Huizinga, de bekende medievist, die noemde dat het dermwinderken.
Ja.
Wat is dat voor iets eigenlijk, een dermwinderken?
Ah, ja, Erasmus, hij had het niet onder de markt. hij is gemarteld geweest volgens het schilderij van Bouts. Was zijn marteling bestond die eruit van een deel van zijn darmen uit zijn buik te trekken en dan met een windhas op te draaien, zodat eigenlijk al zijn ingewanden rond die windhas hingen. Dat is eigenlijk de marteling geweest. Nu, dat is een beetje een historische foute herinterpretatie van wat Erasmus eigenlijk voor had. Want het was initieel was hij eigenlijk een heilige die verbonden was met de scheepvaart. En in de middeleeuwen was het een gewoonte van een heilige af te beelden met een attribuut om duidelijk te maken van... we hebben het nu over die of die of die heilige.
Ja, dus hij had een mast van doen, zou
ik een windas. Ja. Hij had een windas.
Ah, ja.
En in de verbeelding van de mensen, dat moest een martelaar zijn. Dus wat doet je? Windas, martelaar. Oké, hoe gaan we dat oplossen? Goed, we doen dat zo. Dus dat is eigenlijk het verhaal achter die darmen.
Mark Janssens, ongelooflijk is dat Erasmus, wijl zijn darmen eruit worden gedraaid, dat hij eigenlijk geen krimp geeft.
Nee. Maar ik herinner mij wel, als we daar als tiener naar gingen kijken, dat dat indruk maakte op van die tieners met vreemde gedachten. Als je 14, 15 jaar bent, je moest van een Leuvense school daar naartoe. En ik herinner mij nog altijd de uitleg die de lerares esthetica gaf ook, was inderdaad, ze zei van, ja, wat als jullie dat bekijken, wat voelen jullie dan? Iedereen zei pijn.
En, wat zei jij dan?
Ik zei pijn, want iedereen zei pijn. En dan dacht ik van, maar ja, wat is dit nu eigenlijk? En zo de lijn volgend van inderdaad zo die katrollen naar die darmen en dan zo terug aan de driekant. Het zat vol lijnen, maar ik zat vooral vol ellende, vond ik. Maar ik herinner mij wel dat ik het heel mooi vond, ook van kleuren en van perspectief. En die gezichten, al vroeg ik mij toen wel af van, ja, wat wil die schilder nu eigenlijk zeggen? Die beeldt daar eigenlijk een gruwelijke scène af, die in een kerk hangt en waarvan je denkt van, ga dat toch ergens anders hangen? Ik weet niet waar, in een museum voor marteltuigen of zo. Maar tegelijkertijd straalde dat zoveel rust uit en was er natuurlijk de boodschap van, kijk, ja, zelfs bij de diepste pijn kunt u nog de hele rust over u hebben, want het kan u eigenlijk allemaal niet deren.
Alweer die onthechtheid bij Bouts natuurlijk. Hè. Goed, we zullen Erasmus laten hangen waar hij hangt. Het is trouwens prachtig, ja, het is gerestaureerd, het is ongelooflijk om naar te kijken. Ik ga ook nog even terug naar Linda, want je hebt in de Sint-Pieterskerk dus heel wat gerestaureerd. En heel bijzonder is ook een praalgraf van Hendrik de Eerste. En om te beginnen is dat funerair erfgoed. Waar zitten wij nu ergens in de tijd?
De gizant, dus dat is de deksteen die Hendrik afbeeldt, is van 1235.
Ja. En wie was Hendrik ook alweer, Peter? Dat kan jij mij vertellen, absoluut. 30 seconden.
Oh, moeilijk. Hendrik was de eerste hertog van Brabant, was een grote speler in de internationale politiek in zijn tijd. Was eigenlijk de stichter van ‘s-Hertogenbosch bijvoorbeeld. Heeft veel kerken en andere steden.
Het was de stedenman, die
absoluut.
Hendrik.
Ja. En ook een beetje kruisvaarder, een beetje van alles uit die periode. Maar een van de meest vooraanstaande politieke figuren van het begin van die 13e eeuw.
En een man met managementkwaliteiten. Maar goed, heeft een fantastische tombe gekregen. Jij mocht die restaureren, Linda. Ja, hoe bijzonder was dat? En wat heb jij nu precies gedaan met Hendrik?
Wat heb ik gedaan met Hendrik?
Ja, want je kan het allemaal volgen op een podcast. Er is een podcast van Museum M. Die heet Moving Henry. Dat is bijna een detective verhaal geworden.
Ja. Dus wat heel boeiend was voor ons, is dat het museum heeft beslist om het praalgraf te verhuizen van het centrum van het koor naar de zijkapel, Sint-Antoniuskapel. En voor ons is dat heel boeiend, want dan gaan we een demontage uitvoeren. En ja, voordat je daaraan begint, weet je niet hoe dat het opgebouwd is. Dus waar we dan mee beginnen is kijken waaruit Hendrik is opgebouwd. Dus we hebben een onderstel, wat van een veel latere datum is, 19e eeuw of zelfs 20e eeuw. En we hebben dan de deksteen, die al ettelijke keren hersteld is. Dus we gaan kijken, hoe kunnen we de deksteen veilig verplaatsen zonder schade aan te brengen? Mm-hmm. En daarvoor hebben we oude restauraties moeten wegnemen. Dus de hoeken, twee hoeken hebben we moeten wegnemen omdat die niet stabiel waren. Die waren verlijmd en dan nog eens verlijmd. Die zaten een beetje los. Die waren in verschillende stukken gebroken. Dus die hebben we afgenomen. En vervolgens hebben we Hendrik met hijsbanden en een portaalkraan opgetild.
Ja,
maar daarvoor,
Moving Henry, maar
moving
dan
Henry, letterlijk.
Ja. Aan de katrol. Ja. Dat moet nogal wat
inderdaad
gegeven hebben, Linda. Ja. Op zo'n moment ga jij dan niet bibberen en zweten, want Hendrik die kan zijn kop verliezen bij zo'n operatie natuurlijk.
En de mensen die de podcast zullen beluisteren, die ontdekken daar een goede cliffhanger. Ja, dat is een risico van het vak. Dus we hadden gezien dat het hoofd van Hendrik wel gebroken was en gerestaureerd, maar we hebben het laten zitten en het risico genomen om te tillen zonder het hoofd te verwijderen, omdat we niet wisten hoe dat het hoofd vast zat. Mm-hmm. En op het moment dat je oude restauraties gaat wegnemen, maak je ook altijd wel, heb je wat risico op nog meer schade. Dus je moet dat altijd afwegen. Gaan we het wel doen, ja. Gaan we het niet doen? In dit geval hebben we het niet gedaan en kwam het hoofd heel gemakkelijk los, omdat het gewoon met een dotje gips vast zat.
Ja, wat een job heb jij, Linda. Maar goed, het is met Hendrik heel goed afgelopen. Er is ook nog zo'n verhaal, maar goed, als je alle details wil kennen, beluister de podcast over de beenderen van Hendrik. En dan ook die van zijn nageslacht, Peter Carpro. Hoort iedereen nu bij iedereen? Kortom, horen de juiste beenderen bij de juiste tombe op dit moment?
Ik mag het hopen, want we hebben plotseling, we zijn van één hertog naar vier gegaan. een mooie volkslegende hebben we gehoord dat er in de crypte beneden in de kerk was er iets bij een vorige restauratie, was er eens iets ingemetst in de muren. Bam. En bij de opening van de tombe hebben we gemerkt dat het kistje dat erin zat eigenlijk de beenderen van Hendrik 2 bevatte, niet van Hendrik 1. Oei, waar is de rest? Waar is Hendrik 1? Wij gaan zoeken. We gaan eens een gatje boren in die muren, we gaan eens kijken. En wat vinden we? Niet één doos, we vinden er 3. Dus nu hebben we Godfried 2, Godfried 3 zijn de opa. Hendrik 1 en zijn zoon Hendrik 2. En die hebben we nu allemaal een nieuwe tombe gegeven in de crypte.
Ja, met het juiste kaartje erbij, mag ik hopen, Peter en Linda. Er zijn nog zoveel mooie dingen, kunstschatten te bekijken in de Sint-Pieterskerk. Ik ga nog even naar Mark, ja, jij valt al in katzwem natuurlijk voor dat fantastische kruisbeeld. Maar zijn er nog schilderijen of sculpturen, zaken die jou mateloos fascineren, waar je elke zondag opnieuw naartoe gaat kijken?
Ik zou zeggen, neem de trappen van de hoofdingang en sla dan meteen rechtsaf naar de kapel van Carolus Borromeus. Die ik fantastisch vind. Dus een plek op zich in een kerk eigenlijk. Het is ongelooflijk mooi. Het is ook heel mooi gerestaureerd. Het was zo'n beetje een opslagruimte voor alles en nog wat tevoren. En nu is het echt een mooie kapel geworden waar je eigenlijk, waar je ook prachtige schilderkunst ook kan zien, vind ik. Maar het is een heel mooie plek. En voor de rest zou ik zeggen, als je naar de kerk gaat, ga eens op verschillende plaatsen gewoon zitten in de kerk en dan zie je een andere kerk of dan ervaar je een andere kerk. Als je dan links op of rechts van jou ziet, de pleiade aan kapellen, hoe verschillend die ook kunnen zijn, is fantastisch natuurlijk ook.
En misschien ook op verschillende uren van de dag, als je dan toch uit de buurt bent, dan is dat handig natuurlijk. Peter en Linda, ik moet nu afscheid nemen. Misschien nog aan de mensen meegeven dat de stad Leuven zich ook heeft gebogen over kazen, saucijzen en bieren die verbonden zijn met Dirk Pouts. Hebben jullie dat allemaal geproefd?
Geproefd, zeker. Een beetje te veel soms zelfs.
Te veel kaas bedoel je daarmee
natuurlijk.
Absoluut,
absoluut. Ja. Er is eigenlijk in het kader van Bouts hebben we een gastronomisch historicus geëngageerd aan de stad Leuven dat gedaan, om eigenlijk een heel gastronomisch verhaal te bouwen rond.
Dus die saucijs, de Dirk Bouts saucijs, u moet dat eens uit uw mond krijgen, dames en heren. De Dirk Bouts saucijs. Als het een worstje was geweest, was het toch makkelijker om uit te spreken. Nee, het is een saucijs. Maar die is verdomd lekker. Maar dus ik eet eigenlijk iets wetenschappelijks op.
Absoluut.
Voilà, zijn dat wil ik weten.
Een worst met venkel, daar komt het op neer.
Ja, dat is echt verrukkelijk. Ja, na Pompidou ga ik een Dirk Bouts saucijs gaan zoeken. Maar goed, eigenlijk was dit wat onnozel doen, Peter, om aan jou te vragen wanneer komt die grote Dirk Bouts tentoonstelling er?
Ah, 23. Ja. 23. We zijn nu echt bezig met te gaan scouten voor bruiklenen. En het objectief is in 23 een grote tentoonstelling te maken over Dirk Bouts, waar ik eigenlijk de ambitie voor koester dat we Dirk Bouts opnieuw kunnen positioneren, niet als tweede generatie Vlaamse primitief, maar als effectief een schilder van de renaissance en een schilder van wetenschappelijke innovatie. En in die zin zit hij eigenlijk perfect op zijn plaats hier in Leuven.
Ja, het is al heel mooi dat jullie de man van smarten hebben kunnen aankopen natuurlijk.
Ja,
dat is op
absoluut.
Een veiling op Christie's gebeurd.
In New York.
Ja.
En op dit ogenblik is hij te zien in het museum.
Ja.
En hebben we er een heel uitgebreide wetenschappelijke analyse van laten maken. Dus we hebben al meer info.
Ja. Heel mooi is dat. Dus als je de Sint-Pieterskerk gaat bekijken, loop ook even het museum M binnen. Voor de man van Smarten van Dirk Bout, ook een verrukkelijk werk. Ik moet het hierbij houden. Geacht publiek, we hebben jullie nog niet gehoord, maar geeft u hen een overdovend applaus. Mark Janssens, Lina Emmen en Peter Carpro. Morgen weer een Pompidou natuurlijk en dan zit Niki Aerts terug in Brussel. Dan gaan we weer even naar Leuven om het te hebben over een tentoonstelling die is gemaakt door Erik Thijs, Vergeten Vrouwen in het psychiatrisch centrum van Leuven. Nog veel meer in Pompidou. Ik ben de woensdag opnieuw en dan praat ik met onder meer Oscar van den Boogaard. Die heeft een nieuw boek uit en verdorie, het is verpletterend. Tot dan, bye bye.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.